Goedenavond, Roan Holsteins. Roan, vertel eens wie je hebt meegebracht vandaag.
Eigenlijk een portie van de deelnemers die gaan meedoen aanstaande zaterdag aan ons evenement.
Ja. De Ultra Ergathlon. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Wat is dat precies?
Dat is eigenlijk een discipline waar je op 3 toestellen inzet om bepaalde afstanden af te leggen. Initieel beginnen wij met de skier, 25 kilometer, 50 kilometer op de roeier en 100 kilometer op de fiets.
Ja.
En de bedoeling is om dat binnen de 12 uur af te leggen, individueel of een team.
Ja, we hebben daar beelden van. Het ziet er wel pittig uit, denk ik.
Ja, de beelden zijn iets pittiger als dat doet lijken. Dat is een beetje de sprintversie, denk ik, van de beelden.
Ja.
Maar wij eigenlijk gaan doen is de marathonversie.
Okay.
Dus 12 uur tijd, dan gaan we toch wel een beetje ons best mogen doen om op tijd binnen te zijn. Dus we gaan het een klein beetje rustiger aanpakken.
Ja, er zijn mensen die dit alleen doen, maar jullie doen het dus in groep.
Ja, het zijn mensen die dit alleen doen. We hebben ook iemand die dit alleen doet om te trainen voor de volledige versie.
Ja. En
die doet dan alles maal 2 op 24 uur.
Dat ga jij volgend jaar dan doen?
Ik vrees van niet.
Nee, okay. Jullie doen het voor het goede doel. Dat is wel heel belangrijk om mee te geven.
Klopt, ja.
Ja.
Eigenlijk zijn we dit begonnen om een sportief event te hebben dit jaar. In het verleden hebben we ook al events gedaan voor het goede doel. En dit jaar hebben we alles gekoppeld aan Charity Water en zal alle opbrengsten voor de deelname en de sponsoring integraal naar daar gaan.
Oké, de mensen kunnen ook nog een steentje bijdragen?
Ja, vanaf 1 euro kan er gesponsord worden via onze website. En dat loopt tot en met zaterdag.
Oké, waar moeten de mensen zijn die willen komen kijken?
In Alken. Wij hebben het privilege gehad om de zaal Bells & Bars te huren. En iedereen is welkom om vanaf 8 uur 's morgens een koffie te komen drinken, later een pintje. Er kan ook gegeten worden, dat is een springkasteel.
Ja.
Dus jong en oud zijn allemaal welkom.
Okay. En het is de bedoeling dat jullie dit elk jaar gaan doen?
De bedoeling is dat we ieder jaar een sportevent gaan doen voor het goede doel. En dit jaar is de Ultra Ergathlon, maar het kan goed zijn dat we volgend jaar 500 kilometer fietsen of ergens iets anders, een andere discipline doen.
Okay. Nog één ding wat heel belangrijk is, om dat te kunnen bewerkstellig heb je natuurlijk veel materiaal nodig. Dat is niet zo simpel, denk ik.
Dat was niet simpel, nee. We zitten nu met bijna 90 toestellen. En dat is een heel logistieke moeilijkheid om die te bekomen. Eigenlijk zijn wij tot in Amsterdam moeten gaan met de fabrikant zelf van de toestellen.
Hoeveel hebben jullie er nodig?
We hebben er een 90-tal voorzien nu voor deze editie. En dat zijn ook ineens de meeste aantal dat ze eigenlijk al gehad hebben qua event.
Oké, goed. Ik wens jullie heel veel succes.
Dankjewel.
Komende zaterdag met het goede doel vooral ook. Ja. Dankjewel, Roan, en veel succes zaterdag. En u thuis, welkom bij TVL Sportcafé.
Dankjewel.
Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe TVL Sportcafé. Straks kaarten we na over die monumentale overwinning van Jasper Philipsen in Milaan-San Remo. We gaan het uiteraard ook hebben over de andere wielrenners, want Milan Mente schuift hier aan tafel. Maar eerst gaan we het hebben over die kwalificatie van Racing Genk voor de Champions Playoffs. Mijn gasten hier aan tafel zijn onze analist Stef Wijnands en de CEO van Racing Genk, Erik Gerrits. Goedenavond, Stef. Goedenavond, meneer Gerrits. Mag ik Erik zeggen voor de gemakkelijkheid? Goed, Erik. We gaan het zo meteen hebben over die wedstrijd, ook over het veelbesproken slot. Maar was er tijd voor wat vreugde, voor wat feest is misschien veel gezegd, maar opluchting, denk ik.
Vooral opluchting, vreugde natuurlijk ook. En ja, een feestje, dat was absoluut niet aan de orde. Maar onze spelers hebben wel een beetje gevierd met de supporters. We hadden toch weer 1000 supporters die mee op verplaatsing waren om ons te ondersteunen. En zij hadden toch recht op een momentje van viering.
Ja. Valt er dan ook een zware last van de schouders van de CEO?
Absoluut. Het was voor ons een must dat wij ons plaatsten eigenlijk voor die Champions Playoffs. En dat we dat gedaan hebben, daar zijn we heel, heel gelukkig om.
Oké, goed. We gaan het zo dadelijk hebben over voetbal na de film van het weekend.
Oké, we hebben 1 trofee. Oké, dat is heel mooi, zeker voor de club, 10 jaar. Maar we hebben nog altijd 2 prijzen om te pakken.
Zeker top 6 halen. Ik denk Niet dat dat per se de ambitie is van de club, maar als groep zijn, als je daar heel het jaar in die top 6 hebt gestaan, vind je van jezelf dat je dat ook moet halen.
Ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win.
Ik wist natuurlijk, als we zakken naar hier af, dat er altijd een kans is. Maar ja, die kans is enorm klein. En alle scenario's moeten goed vallen. En vandaag was dat zo.
Als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint.
Heel geladen match, hè. Er was heel veel spanning op. Geen simpele match. Maar gezien het heel veldoverwicht, zijn we toch verdiend de winnaar.
Als je wint, heb je vrienden, rij je dik.
Lommel, titelkandidaat?
Als we zo verder blijven doen, wel, ja.
Titelfavoriet?
In mijn ogen wel.
Die jongens die werken hard, die hebben heel veel goede wil en die worden vandaag beloond.
Ja, een gouden punt voor Racing Genk op Westerlo. 1-1 werd het in het Kuipje. Erik, ja, de wedstrijd zelf, het was niet mooi om naar te kijken. Een schoonheidsprijs gaat die wedstrijd niet krijgen.
Nee, ik vond het ook geen hoogstaande wedstrijd. Heel veel zenuwachtigheid, want ja, er stond voor beide ploegen natuurlijk heel veel op het spel.
Ja, praat je met spelers na zo'n wedstrijd?
Ik begeef me wel even naar de kleedkamer, zo, maar het is niet om dan diepgaande gesprekken te voeren. Nee, absoluut niet.
Hoe was de sfeer in de kleedkamer achteraf?
Ik denk dat er heel veel tevredenheid was dat we ons geplaatst hebben, maar ook realiteit, de manier waarop en dat het in de play-offs een heel stuk beter zal moeten.
Ja, de eerste helft was heel moeilijk voor Racing Genk, slordig ook, denk ik.
Ja, het was niet goed. Maar goed, Niels, dat is de laatste wedstrijd van het seizoen. Daar weet je dat het resultaat alles bepalend is. In al die voorgaande wedstrijden zit er ook druk op. Maar dat is toch anders, dus dat je dan een beetje gecrispeerd speelt. Met in het achterhoofd wat in die andere wedstrijden gaat gebeuren, dat kan ik nog wel begrijpen. Maar goed, Racing Genk heeft in 2024 niet goed genoeg gespeeld en mag blij zijn met de prestaties die het geleverd heeft, dat het uiteindelijk in play-off 1 zit.
Ja, uiteraard ging het vandaag vooral over het einde van die wedstrijd. Die laatste 3-4 minuten was het dat die bal werd rondgespeeld achterin. Hoe keek je daar zelf naar? Wat vond je daar zelf van? Want je stond ook dicht bij het veld, hè?
Ja, ik denk dat er vandaag en gisteren al heel veel over gezegd en geschreven is geworden. Dat iedereen zijn mening heeft kunnen geven. Het was natuurlijk een heel vreemd einde van die wedstrijd. Het had eleganter gekund, daar ben ik het volledig mee eens. Maar op een bepaald moment wordt die keuze gemaakt door de spelers, door wie dan ook. En ja, dan tel je af naar het einde en dan ben je blij dat er toch 92 minuten keihard geknokt is. En die laatste 4 minuten, oké, inderdaad, dat kon eleganter.
Ja, je stond ook naast iemand van Westerlo, Wim van Hoven, denk ik dat het was. Zeiden jullie op dat moment iets tegen elkaar?
Ja, eigenlijk dat we allebei tevreden waren. Voor de wedstrijd hebben we met elkaar gesproken. Dan zeiden we hopen dat we allebei na de wedstrijd blij mogen zijn, tevreden mogen zijn. En dat was op dat moment ook het geval.
Ja, Stef, jij was ook daar. Hoe heb jij het beleefd, die laatste minuten?
Ja, maar ik kan het wel begrijpen dat de doelstelling die ze vooropgesteld hebben, dat die gehaald moest worden. En uiteindelijk, in het voetbal draait het alleen maar om winnen. Maar ja, als je dat voor je ogen ziet afspelen, dan denk je, ja, dat is gênant gewoon. Mm-hmm. Wij zijn neutrale waarnemers, wij zitten daar en dat geeft je gewoon een onbehagelijk gevoel. En het feit dat men dat achteraf dan probeerde te verklaren waarom ze dat gedaan hadden en dat de manier waarop ook nog goed was, ja, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, ik weet, het is altijd hypocriet, maar er zijn vele manieren om dat, zoals Erik zegt, dat eleganter te doen. En ik krijg dan vandaag, ik weet niet hoeveel berichten over een matchfixing en zo. Ja, uiteindelijk is het dat natuurlijk op het einde wel. Hè? Dat is het, want je fixt het resultaat op die laatste 4-5 minuten. Maar goed, we hebben wel 90 minuten strijd gezien, zeker. Hè? Genk zat niet goed in de wedstrijd, was blij dat het uiteindelijk die 1-1 kon maken. Maar als je nu louter die laatste 4 minuten zou tonen, Niels, aan iemand die niet echt betrokken is bij dat voetbal, ja, dan is dat is uiterst gênant. En het voetbal heeft al zo vaak veel kritiek bij mensen die niet in het voetbal staan. Ja, hier maak je geen promotie mee. Hè?
Nee, daar ben je het wel mee eens, denk ik, Erik.
Ik kan me daar eigenlijk in vinden. Gelijk ik zei, het kon veel eleganter. Maar we kijken nu uit naar de Champions Playoffs. En dat is nu waar onze focus nu naartoe zal gaan.
Vrees je dat het nog een staartje gaat krijgen? Want het bondsparket gaat er wel naar kijken. Vooral naar Westerlo in deze. Want jullie hadden op dat moment niets meer te winnen op dat moment. En jullie stonden met 10 spelers.
Ik hoop natuurlijk van niet. Maar naar Racing Genk denk ik dat dat niet het geval zal zijn.
Nee. Maar puur voor de afwikkeling van dit. Ben je daar bang voor dat het toch nog een staartje krijgt?
Nee, ik denk het niet.
Nee. Oké, goed. Is die situatie ook onderschat door de mensen langs de lijn beneden?
Ah, ik vind ook dat de spelers, Niels... Allee, het woord dom gebruiken is natuurlijk niet zo simpel, maar als je dat aan het doen bent, dan weet je toch dat daar... En dan speel je ook op een bepaald moment... Speelt een speler van Racing Genk de bal ook nog naar iemand van Westerlo. Die geeft hem terug, die zijn aan het lachen. Ja, ik bedoel, voetbal is in de wereld net populair omdat het gaat over strijd. Je voetert op je ploeg als je niet goed speelt. Je vuurt ze aan als je viert. Als je dat gaat weghalen. Iemand vroeg mij vandaag, ja, maar het is toch strategie om dat dan te bedenken? Ja, maar als we straks strategieën gaan bedenken, dan kunnen de kleine 10 ploegen, ik zeg maar wat, afspreken dat ze heen en terug tegen elkaar gelijk spelen. Hebben ze 20 punten. Mm-hmm. En als je ziet dat ze 30 punten nodig hebben om zich te redden, ja, dan moet je in de andere 6 wedstrijden je maar zien te redden. Ja, je kan dit op geen enkel vlak kan je dit goedkeuren. En ook al ben je vandaag als supporter betrokken partij, dan zeg je ja, ze doen het overal. En ja, ik kan best geloven dat ze het overal gaan doen, want Hein van Haasbroek mag daar in Gent wel van alles beginnen roepen. Ik had de situatie wel eens willen zien als het daar zou gebeurd zijn. Dus om nu die twee ploegen helemaal in de grond te stoppen en hen te veroordelen hiertoe, dat gaat mij te ver. Maar de situatie... Nee, dat kan niet.
Nee, goed. Tot daar de salonremise. Even terug naar die wedstrijd. Christopher Bonsoepa pakte zijn derde rode kaart. Het was geen echte slag. Ik denk dat daar iedereen het wel over eens is. Nee. Maar het was natuurlijk niet slim, ook al omdat het de derde keer al was.
Het klopt. Het is een heel jammerlijk voorval. En als je de beelden goed bekijkt, dan zie je ook dat er absoluut geen slaande beweging is. Dat hij zich gewoon wil loswringen. Maar ja, natuurlijk, de scheidsrechter beslist op zo'n moment. En het is inderdaad de derde keer al. En ik denk wel dat we met Bonsu daarover zullen gaan praten. Bonsu is echt een ruwe diamant, een topvoetballer waar we nog heel veel gaan zien op de Belgische velden en ook in Europa. En ja, natuurlijk, dat soort dingen zal hij moeten leren.
Ja. Er is een schorsingsvoorstel gekomen van 2 speeldagen plus 1 voorwaardelijk. Gaan jullie daarin mee?
Wij gaan dat aanvaarden, ja.
Aanvaarden?
Ja. Wij aanvaarden dat. Wij gaan daar niet tegen in beroep.
Nee. Is dat ook een statement dat jullie willen maken om daar geen zaak van te maken?
Nee, ik denk het niet, maar gelijk u zelf al zegt, het is ook de derde keer. En eigenlijk, ja, er kon ook, als het echt een slag was, kon dat ook een veel zwaardere straf zijn. Dus we hebben besloten vandaag dat we ons neerleggen bij deze beslissing.
Ja, Stef, correcte beslissing van de club?
Ja, goed. Allee, Erik zegt het, dat is de derde keer. Dan moet je op een bepaald moment moet je aanvaarden en moet je aan de slag met die speler die zoveel talent heeft.
Ja, goed. Jullie beginnen op Union aan de Champions Playoffs. Nee, thuis tegen Union, excuseer. Dat is meteen een mooie affiche op paasmaandag.
Absoluut. We kijken uit naar die Champions Playoffs. En als je de rangschikking ziet, we staan allemaal eigenlijk op een zakdoek van plaats 3 tot en met 6. Met die fantastische supporters die we hebben, zowel op verplaatsing als thuis, denk ik dat er nog heel veel kan gebeuren. Het is een nieuwe competitie die van start gaat. En we zijn aan onszelf als club en zeker aan onze supporters verplicht dat we daar... elke wedstrijd voor het uiterste zullen gaan. En dat gaan we ook doen.
Ja, als je dit bekijkt, is het inderdaad, is die top 3 wel binnen handbereik. Ik bedoel dan Antwerp. Top 2 wordt natuurlijk moeilijk. Maar jullie zien het wel zitten.
Ja, we beginnen thuis, gelijk u zelf zegt, tegen Union. Dus we kunnen ook een beetje scherprechter zijn in de titelstrijd. Maar kijk, wij gaan uit van onze eigen kracht. En ik heb het volste vertrouwen in de kwaliteit van onze ploeg. Die door Dimitri is samengesteld. En wij gaan echt hopelijk verrassen in deze playoffs.
Ja, scherprechter, maar ook het eigen verhaal natuurlijk. Welke rol zie jij voor Racing Genk in de Champions Playoffs?
Als ze niet beter spelen, geen enkel. Niels, ik denk dat dat duidelijk is. Dan moeten ze veel beter gaan spelen dan wat ze tot nu toe gedaan hebben. Maar goed, play-offs is iets vreemds. Als je begint tegen Union, die denken van oké, Genk is voor ons geen concurrent. Als ze daar tegen verliezen, is voor hen in C geen drama. En als Genk daar wat vertrouwen kan uitputten, wie weet. Ja. Kampioen zie ik ze nu niet worden. Daar moet je te veel volk voorbij. Maar derde plaats kan nog, maar ja... Ze maken veel te moeilijk een doelpunt. Het loopt allemaal te stroef. Dus, maar goed, als de vibratie van zo'n play-off in het voordeel is, kan het wel.
Ja, en jullie hebben nu die Champions play-offs gehaald. Misschien werkt dat wel bevrijdend voor de groep.
Absoluut. Dimitri heeft het ook nog in de kleedkamer gezegd dat het niet goed was in Westerlo en dat het veel beter moet. En ik denk dat hij samen met de staf aan de slag gaat om echt die neuzen de juiste richting in te krijgen de komende weken. Dat we echt full force beginnen aan die Champions play-offs.
Ja. Hoe belangrijk is Europees voetbal afdwingen?
Heel belangrijk. Ik denk dat we dat verplicht zijn aan onszelf en ook aan de supporters. En ook financieel is dat enorm belangrijk. Want we weten dat we eigenlijk een deficit hebben eigenlijk in de Belgische competitie. Dat we dat moeten rechtzetten eigenlijk met het doen van transfers en het spelen van Europees voetbal. En vermits nu eigenlijk ook die Europese competitie vanaf volgend seizoen veranderd is en er ook meer geld te verdienen valt, is het heel belangrijk dat we daaraan kunnen deelnemen. En het worden ook meer wedstrijden in de poules van de Champions League en de Europa League. Worden 8 poelenwedstrijden gespeeld in plaats van 6. Bij de Conference League blijven er dat wel 6. Dus er is ook meer geld te verdienen. Er komt ook meer druk natuurlijk op de kalender. Maar wij willen absoluut een Europees ticket behalen. Dat is zeker onze ambitie dit jaar.
Ja. Voor de wedstrijd werd er gezegd, play-off 1 halen of niet halen, dan is het seizoen mislukt. Op een of andere manier dragen jullie nog altijd een slecht gevoel mee, denk ik, van die reguliere competitie. Kan je dat slechte gevoel wegwerken door die goede play-offs? Of gaat het seizoen toch altijd een beetje een wrange nasmaak hebben?
Kijk, we hadden gehoopt te overwinteren in Europa. Dat is ons spijtig genoeg niet gelukt. We hadden gehoopt zo ver mogelijk te geraken in de beker. Dat is ook niet gelukt. Een derde ambitie was inderdaad een ticket te behalen voor de Champions Playoff. Dat hebben we gehaald. En ik denk dat we inderdaad nog wat recht te zetten hebben. En ik ben er zeker van dat wij echt die kracht gaan vinden en die motivatie gaan vinden om een hele goede play-off te spelen.
Ja. Stef, hoe kijk je daarnaar, naar het gegeven dat nu komt? We komen uit dat moeilijke reguliere seizoen. Europees moeilijk verhaal.
Ja, het is zeker geen goed seizoen, Niels. Ik bedoel, het is, toen de uitschuiver tegen Servette was, eind juli was dat, denk ik, dacht je van oké. En uiteindelijk moeten we ons de vraag durven stellen dat gegeven van Antwerpen in die 93e minuut, dat die toch op een of andere manier in heel die club wat verweven is geraakt. En dat
een
ze
schaduw.
Dat is een soort van, niet dat dat allemaal helemaal negativiteit is blijven hangen, maar ja,
Een trauma dat je meedraagt.
Het is een soort van trauma toch. Er zijn te veel zaken gebeurd. Ofwel waren ze niet efficiënt genoeg, ofwel pakten ze weer een rode kaart die niet nodig waren. Verdedigden ze slecht. Dus het is gewoon te veel geweest. En ik vraag me af of je dat kan omdraaien. Maar nog eens, zo'n play-offs kan dat misschien nog wel veroorzaken. Maar het is, nadat je op 2 minuten van de titel hebt gestaan, is dit natuurlijk geen goed seizoen voor Racing Genk. Maar vergeet niet, er zijn veel seizoenen na een goed seizoen geweest, of vele keren, dat het veel slechter is geweest. Want nu spelen ze tenminste wel nog de Champions play-offs.
Ja, ik denk dat Dimitri de Condé dat hier ook zo gezegd heeft, dat wel een trauma is geweest dat jullie hebben meegedragen. Voel je dat bijvoorbeeld bij de trainer, bij Wouter Franken ook, puur op menselijk vlak, dat hij dat ook nog meedroeg?
Bij Wouter weet ik niet specifiek, maar zelf heb ik het heel lang moeilijk gehad, net als Dimitri. Ik heb die beelden niet willen terugzien. Het heeft heel lang geduurd, eer ik daar heb naar willen kijken. Ja, voor mij was het wel een heel pijnlijk gegeven als je er zo dichtbij bent. Maar je bent professional, je bent topspeler en je moet vooruit en je moet kijken. Een nieuw seizoen is begonnen en dan moet je dat langs je neerzetten en heel hard werken in het huidige seizoen.
Denk je, Niels, dat mensen ook wel eens vergeten, wat ging dat vorig jaar heeft meegemaakt, dat wat zich dan gisteren in die laatste minuten afspeelt, dan stel je voor dat je vorig jaar ben je niet kampioen geworden en dat je nu play-off 1 mist. Dat je dan bijna alles doet, ook dingen die niet mogen, om er uiteindelijk bij te zijn. Dus ja, dat zal op een of andere manier ook wel bij een aantal in het hoofd hebben gespeeld.
Ja. In welke mate kan die play-off 2 straks gaan bepalen op welke manier jullie gaan verder gaan? Ook misschien naar play-off 1... In welke mate gaat dat bepalen hoe jullie straks verder doen?
Ja, natuurlijk is die play-offs zijn een voorbode richting het nieuwe seizoen. We weten dat we een aantal uitgaande transfers hebben gedaan nu in deze zomer. Maar we zien ook dat een heel aantal jonge talenten staan te kloppen op de deur van het eerste elftal. Want de jongens van Jong Genk doen het ook heel goed. Dus ja, het is ook al een beetje bouwen naar het nieuwe seizoen wat we in deze play-offs gaan doen. Maar we gaan nu kijken, wedstrijd per wedstrijd, die gaan we proberen te winnen en zo hoog mogelijk te eindigen. En op het einde van het seizoen zullen we dan een evaluatie maken.
Ja, je bent als CEO natuurlijk ook de verbindingsman tussen de club en de supporters. Zijn er intussen maatregelen genomen aan wat er gebeurd is in de twee derbies? Ik denk dan aan die op Staaien, ook die op Patro IJsden met Jong Genk. Want jij was toen ook aanwezig bij beide partijen. Is daar intussen al iets veranderd? Zijn die mensen geïdentificeerd bijvoorbeeld?
Ja, ik weet niet. Het onderzoek is nog lopende, zeker van wat er in Sint-Truiden gebeurd is. Dat is heel jammer. Dit willen wij absoluut niet. En wij gaan heel veel in overleg met de Tribune Zuid. Dat is eigenlijk een beetje de vertegenwoordiging van onze harde kern. Wij praten daar heel veel mee. Volgende week is weer een nieuwe overleg ingepland. Wij willen dat natuurlijk vermijden naar de toekomst toe. Maar ja, het is niet altijd even gemakkelijk. De daders moeten effectief geïdentificeerd worden om ze te kunnen straffen. En dat is niet altijd even gemakkelijk, omdat ze ook inventief zijn, de supporters. Maar we proberen zoveel mogelijk te praten om te werken richting oplossingen.
Ja, voel je dat het vertrouwen richting bepaalde mensen binnen die supporters, dat geschonden is? Heb je het daar zelf bijvoorbeeld moeilijk mee?
Ja, natuurlijk. Ja, je probeert ook dingen op te lossen voor hun. En soms voel ik mij inderdaad ook onterecht, en niet alleen mezelf, maar ook als club onterecht behandeld door het gedrag van sommigen. En dan krijg je ook altijd natuurlijk het antwoord, ja, we hebben niet iedereen in de hand en we kunnen niet iedereen in het gareel houden. Dat begrijp ik ook, maar ja, het is keihard werken. Elke dag opnieuw praten en proberen oplossingen te vinden dat we dit soort escapades kunnen vermijden in de toekomst.
Ja. Stef, jij was ook daar telkens. We waren allebei op de twee wedstrijden,
ja,
denk ik. Hè?
Ja, Niels, maar ik word er een beetje moedeloos van. Hè. Dat is niet alleen bij Genk zo, maar je ziet overal supporters. Ik was onlangs op MVV in Maastricht tegen Dordrecht. Daar hebben ze de wedstrijd ook stil
gelegd. Ja.
Maar ja, goed, de bond, hoe zij ook omgaan met straffen voor supporters. Ik begrijp totaal niet wat de straf geweest is die Jong Genk en Patro IJsden, drie uitwedstrijden, terwijl wat er op Staaien gebeurd is, daar heeft de bond nog geen enkele uitspraak over gedaan. Ik bedoel, de Genk-supporters zijn daar, en laat me duidelijk zijn, 95% of 96% of 97%, dat zijn supporters. Want Erik spreekt altijd over supporters, maar degene waar hij het over heeft zijn eigenlijk geen supporters. Dat zijn herriezoekers. Daar gaat het toch om. Jong Genk heeft nooit supporters en in Patro IJsden waren er meer dan 400 man. Ja, ik bedoel, die zijn opgetrommeld om daar niet naar een wedstrijd te komen kijken.
Om amok te maken.
Ja, en als het dan op die manier uit de hand loopt, ja, dan wordt Jong Genk ook gestraft voor drie uitwedstrijden. Ja, heel de voetbalwereld denkt, hoe belachelijk is deze straf nu? Dat is toch zo. En ja, ik begrijp heel goed dat Genk het niet in de hand heeft en dat ze heel vaak in overleg gaan. Maar ik denk wel dat er op een bepaald ogenblik wel strenger moet gecontroleerd worden. En door de politie, die het vaak ook weten. En door de club zelf, met het aanduiden van stewards. Maar goed, die zitten dan allemaal ook niet in een eenvoudige situatie. Want als je nu kijkt hoe al die vuurpijlen in Staaien zijn binnengeraakt, Niels. Ja, we kunnen dat wel eens aan de binnenkant van onze zak steken. Maar toch niet dat allemaal wat ze daarbij hebben. Hè. Kom, nee. dan heb je toch medewerking.
Nee. Hoe kan je dit voorkomen in de toekomst?
Ja, heel goede analyse. Nog harder samenwerken met de veiligheidsdiensten. Ik denk dat we al in Genk een hele goede samenwerking hebben met de politie. We hebben geïnvesteerd in de allerbeste camera's eigenlijk om herkenningen te doen. Maar ja, je ziet het dikwijls gebeuren. Dan wordt er een vlag eigenlijk uitgespreid over het publiek. Dan gaan daar een aantal supporters onder. Die kleden zich om. Dan wordt identificatie.
Maar kan je niet, Erik, kan je niet op voorhand? Je weet, als er 400 mensen die nooit naar Jong Genk gaan kijken, die gaan naar Patro IJsden, dan weet je toch als club, mannen, dit gaat hier niet goed komen. He, dit gaat hier niet goed komen. Dan denk ik, misschien moet je daar als club al duidelijker zeggen, wie stapt er op die bus om daar naartoe te gaan? Moet dat dan niet beter in samenspraak met de politie gecontroleerd worden, dat je het voorkomt, dat je preventief bent, in plaats van dan achteraf, ja, oké, nu zitten we met de gebakken peren.
Ja, u weet wat er gebeurd is in Patro eigenlijk. Op een bepaald moment was er niets aan de hand. Dan zijn er een aantal rookbommen ontploft in het vak van Genk.
Ja, we hebben die gezien, Erik. Bedoel, ja,
ik begrijp het ook.
Zijn,
dat heeft de zaak doen escaleren. Ik wil natuurlijk niet goed praten wat er gebeurd is. Dat wil ik absoluut niet goed praten. Ik zeg nog altijd ook tegen de jongens, kijk, wie gepakt wordt, wordt gestraft. En wij willen ook, we helpen de politie ook mee naar het opsporen van bepaalde daders. Maar ja, het is niet zo eenvoudig.
Maar is dat niet zo eenvoudig om dat preventief te doen? Want het zijn allemaal combiregels. Kan je dan niet met de politiediensten duidelijk afspreken Ze moeten op een bus stappen, ze moeten daar naartoe gaan. Dat lijkt me toch niet zo ingewikkeld dat je weet wie dan daar arriveert.
Iedereen moet zichzelf kenbaar maken. Ja. Er is een systeem dat samen met het OSV is, waar iedereen zijn naam moet ingeven. Alle ticketten die naar uitwedstrijden gaan, die worden meegegeven op naam, op basis van namenlijsten. Al die namenlijsten worden doorgegeven aan de politie. Dus men is op de hoogte wie altijd komt. En zo worden er ook veiligheidsafspraken gemaakt tussen bepaalde clubs.
Ja. Oké, okay. Naar iets anders dan, want er is samengezeten met de topclubs onderling over een eventueel nieuw competitieformat om naar 14 teams te gaan. Wat moeten we daarover weten? Wat is daar de bedoeling? Wat is het initiatief?
Ja, volgend jaar zijn nog de huidige tv-rechten van toepassing. Dat is ongeveer 104 miljoen die verdeeld wordt onder de clubs. Daarna wordt er een nieuwe cyclus eigenlijk aangeboden voor de komende 5 seizoenen. Dat is ook een momentum om eens eigenlijk te praten over het competitieformat, over de licentievoorwaarden, over nog een aantal andere dingen. En op die basis zijn we eigenlijk met 8 clubs samengekomen om eens van gedachten te wisselen over ja, hoe zien we die toekomst eigenlijk, hoe zien we dat toekomstige competitieformat, hoe zien we de verdeling van de tv-gelden, hoe kunnen we eigenlijk die tv-gelden maximaliseren. En eigenlijk is daar eigenlijk tussen die 8 clubs een soort consensus uitgekomen dat wij een voorstel willen doen van 14 clubs in 1A, play-offs zonder eigenlijk halvering van de punten en ook eigenlijk een beetje die druk wegnemen. Nu zijn er 3 ploegen die eigenlijk kunnen degraderen om dat eigenlijk tot één ploeg te
met als hoofddoel ook om vooral het aantal wedstrijden te verminderen.
Ja, dat klopt. Omdat we minder wedstrijden willen, omdat er ook in Europa veel meer wedstrijden gespeeld zullen moeten worden. Mm-hmm. En dat Europees voetbal ook belangrijk is, niet alleen voor de clubs die het spelen, maar er gaat ook heel veel geld vanuit de solidariteitspot naar alle andere clubs eigenlijk in België. Dus vandaar eigenlijk dat ja, dit voorstel eigenlijk vanuit die 8 clubs uit de bus is gekomen, wat eigenlijk ter discussie wordt natuurlijk aangeboden.
Ja, Stef, vind je het een goed idee, terug naar 14 teams?
Nee,
of naar 14 teams?
Ik vind helemaal niks, Niels. Het gaat maar over één zaak. Dat is over geld. En een aantal van die clubs die daarin zitten, die gaan dan eens aan andere clubs opleggen wat er moet gebeuren. Antwerpen heeft 50 miljoen schulden dit jaar. Racing Genk moet spelers verkopen om rond te geraken. Charleroi, de club bestaat misschien volgende week niet meer als ze gaan degraderen. En die gaan dan eens uitleggen wat het allemaal moet zijn. Ik bedoel, maak eens een consensus in dat voetbal. Het wordt alleen maar voor de eigen deur vegen. Elke club kijkt alsmaar meer in die 30 jaar dat ik er nu in zit. Kijkt elke club al maar meer naar wat ze zelf doen en niet meer naar een groter plaatje. En het groter plaatje is hier gewoon geld en meer geld over minder ploegen verdelen. Maar die mindere ploegen die doen het daarom allemaal niet goed hè, qua financiën. Laat dat duidelijk zijn, want het is niet Kortrijk dat aan de basis ligt van 200 miljoen schuld bij het Belgisch voetbal. Hè. Dat ligt bij de kampioen, bij Antwerpen, al, om maar één voorbeeld te geven.
Ik kaats de bal terug naar jou, Erik. Het laatste woord daarover. Volg je Stef een klein beetje over het feit dat iedereen met zichzelf bezig is?
Ik denk dat het belangrijk is, natuurlijk. Voor KRC Genk zijn die tv-gelden enorm belangrijk. 40% van onze reguliere inkomsten zijn die tv-gelden. Dus het is belangrijk dat je daarvoor knokt dat die huidige 104 miljoen geoptimaliseerd wordt. En dan probeer je ook mee te denken met de telcos die eigenlijk moeten insteken. Een reguliere competitie bijvoorbeeld met 18 zonder play-offs. Als je ziet de wedstrijden die gisteren hebben plaatsgevonden, hoeveel spanning dat met zich heeft meegebracht. Als je kijkt naar de play-offs van vorig jaar.
En hoeveel miserie, Erik. En hoeveel miserie.
Hoeveel miserie. En de play-offs van vorig jaar eigenlijk, hoe de kijkcijfers daarvoor waren. Ik denk toch dat het noodzakelijk is dat een aantal clubs die eigenlijk toch ook mee die kijkcijfers bepalen, dat die ook bepaalde zeggenschap mogen hebben. En natuurlijk, er is nog altijd niks beslist, maar het is toch wel belangrijk dat een aantal clubs zich al vinden om niet daar met 20 verschillende ideeën aan tafel te gaan zitten.
Oké, het laatste woord is er nog niet over gezegd, denk ik. Goed, het is tijd voor geschiedenis. We gaan terug naar 2008, want toen vertrok Gert Steegmans als kopman van de Quickstep-ploeg naar de Ronde van Frankrijk. De Diepenbekenaar was een hele tour op zoek naar ritwinst, maar hield het beste voor het laatste. Winst op de Champs-Élysées en TV Limburg was erbij.
Gert Steegmans begint in 2008 aan zijn tweede seizoen bij Quickstep. De Diepenbekenaar is vaak de sprintloods voor Tom Boonen en gedijt goed in de schaduw van zijn Kempense kopman.
Ik aas er ook niet op BV-schap. Het enige wat ik nu meer en meer moet leren opletten, is wat ik zeg tegen bepaalde persmensen.
Steegmans wint in 2008 onder andere twee ritten in Parijs-Nice en de semi-klassieker Halle in Gorinchem. Als vlak voor de Tour Tom Boonen betrapt wordt op het gebruik van cocaïne en zo geweerd wordt door de Tourorganisatie, is Steegmans plots het speerpunt van Quickstep. Maar het zit de Diepenbekenaar aanvankelijk niet mee.
Ik heb één keer een valpartij gezeten, één keer was gewoon te zwaar. En gisteren waren er vier vluchters weg en wouden de ploegen niet werken. De Tour is nog lang, hè. En als de benen goed blijven, dan zal er wel een kans komen en dan zullen we die wel nemen.
Bovendien lijkt al vroeg uit dat Steegmans het seizoen nadien voor Katjusha zal rijden.
Het zou zeer een professioneel zijn van zijn tweeën, moest hij niet meer gemotiveerd zijn. Hij heeft bij ons een mooie premietabel als hij overwinningen haalt in de Tour. En ik denk dat je zomaar niet een paar tienduizend euro weggooit. En zeker Gert niet.
Nee, want dan was ik niet gestart als ik niet meer gemotiveerd was. Ik rij nog bij Quickstep tot het einde van het jaar. Die mannen betalen mij nog tot het einde van het jaar en ik blijf gemotiveerd om voor die ploeg te rijden.
Maar in de laatste rit naar de Champs-Élysées is het wel raak. Steegmans wint na een indrukwekkende sprint voor Chiolek en Frère. Zus Lenny en broer Piet delen mee in de vreugde.
We hebben via mini-tv'ken nog meegekeken aan de kant. Er is ver van de meet, want daar is niet te doen om te staan. En ja, heel emotioneel, heel geschreeuwd. Niet gekeken. Ja, het was super.
Hij heeft dan zo, ook zo'n speciaal gsm'tje gekocht voor mij. En dan kunnen we zo op chatten. En dan zijn de belkosten minder. Daar heb ik veel met hem contact gehad bijna elke dag. En als het moeilijk ging of als het echt slecht was gelopen, dan belde hij uit zijn eigen. En dan weet ik meestal, oei, Gert belt dan. Ligt hem iets op zijn lever. En als je hem niet hoort of gehoord hem gewoon via berichtjes, dan weet ik dat het goed zit.
Ja, ik besef nog niet de goeie. Ongelooflijk. Dus, ik had wel onze trein geboekt. En het enige hadden we gezegd dat we gaan serieus in de stress zetten als we winnen. En ik zit nu ook serieus in de stress om een trein te halen. Dus het is magnifiek.
Het zal voor altijd de mooiste overwinning blijven uit de carrière van de Diepenbekenaar, die in 2015 de fiets aan de haak hangt.
En intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel van Lotto Destiny, Milan Mente. Dag Milan, goedenavond. Even over Gert Steegmans, want je zei meteen iets heel opvallends. Hij had er veel meer uit kunnen halen.
Dat is toch wat ik ervan hoor. Ik kom nog steeds bij dezelfde masseur waar hij vroeger ging, een oude man. Die zei toch dat Gert zeer straffe stoten kon doen en ik denk dat hij vrij vroeg gestopt is.
Hoe oud was je in 2008?
Was ik 12 jaar.
Dus je weet het nog
ja,
wel?
Zeker.
Ja. Ja. Wie is jouw idool eigenlijk, als ik vragen mag? Want je bent ook een snelle jongen zoals hij destijds.
Een beetje standaard voor mijn periode, denk ik. Tom Boonen, Philippe Gilbert, dat waren zo de mannen.
Oké, goed. We gaan het zo meteen over jou hebben, maar we kunnen natuurlijk niet buiten Jasper Philipsen om. Afgelopen zaterdag de Via Roma in Sanremo. Hoe heb jij het gezien? Waar heb je het gezien?
Voor de tv.
Ja. Wat vond je ervan?
Heel indrukwekkend. Ja. Had ik eerlijk gezegd zelf niet verwacht. Ja.
Niet verwacht dat, dat hij niet over de Poggio zou geraken met de beste?
Ja, ik had eigenlijk gedacht dat ze met twee, drie mannen de meet gingen rijden. Maar ja, hier ziet je dat hij toch erbij zit met maar 11 renners, denk ik, dat ze naar de meet gaan. Dus ja, dat was eigenlijk niet echt een sprint. Hij was gewoon bij de 10 beste renners in de koers. Dus ja, dat was heel indrukwekkend.
Met dank aan ene Mathieu van der Poel?
Ja, ik denk dat hij zelf ook weet dat hij in een andere ploeg had gezeten, dat hij niet had gewonnen. Mm-hmm. Dat had Mathieu altijd doorgereden, denk ik. Maar dat is het voordeel als je in een topploeg zit, denk ik, dat je meerdere ijzers in het vuur hebt. Ja. En heel mooi dat een grote kampioen als Mathieu zich zo durft opstellen, eigenlijk.
Ja, jullie zijn generatiegenoten, denk ik dat we mogen zeggen. Jij en Jasper. Heb je een band met Jasper?
Ja, Jasper is 1 jaar jonger als mij, dus wij hebben bij de belofte altijd samen gereden. Ik ben nog 2 dagen achter hem geweest in Parijs-Tours. Ik denk 1 jaar dat ik 11 of 12 keer tweede was achter hem. Dus,
ja.
Ik moest altijd, jammer genoeg, achter hem aanschuiven.
Jouw moment kan misschien nog komen. Stef, even naar die prestatie. Een klassieker, een monument voor een Limburger. Dat is geleden van
Milan Sanremo winnen al heel weinig Belgen. En de manier waarop hij dat gedaan heeft. Ja, ik vind wel... Die hele ploeg met Van der Poel, dat is rock'n'roll. Ja. Die vegen zo overal een beetje hun... Die zijn zo goed, die vegen hun voeten daar een beetje aan. En die zeggen, oké, jongens, hoeveel moeten we fietsen vandaag? 300? Oké, gaan 300 fietsen. Welke bergen moeten we doen? Allee, dat zal zo niet zijn. Ze zullen uiteraard heel goed voorbereid zijn. En hij past daar helemaal in, die Philips. Ik denk dat Van der Poel en Philips, die denk dat die 's morgens tot 4 uur ook nog kunnen op stap gaan. En dan om 9 uur op de fiets kruipen. Dat zal niet gebeuren, maar zo lijkt het allemaal wel. En historisch gezien, ja, wanneer hebben we nog Parijs-Roubaix
van Summer 2011?
En je voelt als je dat kan winnen, en hij was vorig jaar in Parijs-Roubaix al er dichtbij, dus ja, de breedte van wat hij aan kan, alleen de grote hellingen niet, of de grote kools niet, maar al de rest, ja, denk ik dat hij wel kan winnen dan.
Ja, ik vraag het aan jou meteen, Milan, wat kan hij Parijs-Roubaix over een paar weken winnen?
Zeker. Bij de jeugd was zijn specialiteit was echt klassiekers.
Tweede ook in de Ronde van Vlaanderen, ja, bij de belofte.
Hij is meer overgeschakeld naar een pure sprinter. Maar ik denk dat hij vorig jaar al bewezen heeft, ook met de overstap naar Alpecin, die toch wel veel meer gericht is op het klassieke voorjaar dan UAE, dat hij in de klassiekers ook wel zijn manneke kan staan. Dus ik denk Gent-Wevelgem dat je hem al bij de favorieten mocht rekenen.
Oké, goed. Erik, jij hebt ook wel veel ontzag voor wielrenners, hoorde ik daarnet. Hè?
Absoluut. Ik kijk soms wel niet die 4-5 uur naar een wedstrijd, maar ik eigenlijk, als je ziet, zeker ook een Tour de France, dat je dat 3 weken of hoeveel weken aan een stuk elke dag opnieuw die afstanden moet afleggen. Ik vind dat, ja, enorm veel respect voor wielrenners.
Ja. Moet hij bij Alpecin blijven, Jasper Philipsen? Wat zou jij doen? Want je zegt net, ja, hij heeft een geweldig team. Van der Poel die ook voor hem rijdt in sommige gevallen. Dat is een luxe.
Ik zou niet twijfelen. Ik zou blijven. Hij is nog vrij jong. Hij heeft nog mooie jaren voor zich. Ik denk dat hij nu vooral moet denken aan zijn palmares. En dan gaat hij het meeste kunnen aandikken bij Alpecin.
Ja, ook met zo'n bliksemafleider als Van der Poel.
Ja, maar goed, dat gaat natuurlijk op een bepaald moment wel. Als ze een Parijs-Roubaix of Ronde van Vlaanderen zijn allebei heel erg goed, dan gaat er toch een keuze moeten gemaakt worden. Dan gaat de keuze toch voor Van der Poel zijn, als die even goed is. Want Van der Poel heeft nu dan aangegeven hoe goed ben je. Want Van der Poel zal wellicht ook gedacht hebben, ja, als ik met hem hier mee naar de finish ga, dan zal ik het wellicht niet redden. Of zie ik dat verkeerd?
Dus je gelooft eigenlijk niet dat het roze geur en maneschijn
is? Jawel, dat denk ik wel. Maar of dat altijd zal blijven, omdat jouw vraag is, moet hij daar blijven? Dat weet ik niet. Op een bepaald ogenblik zal er misschien ook andere dollars terechtkomen. Dus dat heb ik geen zicht op.
Oké, goed. We gaan het over jou hebben, Milan. Hoe verloopt jouw seizoen tot dusver? Want jij bent al een keer heel fel tegen de grond gegaan.
Ik was goed gestart met een tweede plaats achter Pedersen in Bessèges.
Ja.
Maar dan hier, het voorjaar had ik me toch wel wat anders voorgesteld. Ja, ik ben dan gevallen geweest en sindsdien sukkel ik nog met een wonde in de knie, een hersenschudding en zo. Dus nog niet mijn beste niveau, maar ja, wat niet eens kan nog komen. Ja.
Waar was die val precies?
In Grote Prijs Montserrat.
En vandaag heb je daar nog altijd last van?
Ja, ik kan fietsen en zonder probleem, maar ja, ik moet regelmatig osteopaat, kiné. Je zit nog altijd met die wondes, dat vergt krachten van je lichaam.
Ja, hoe zien de komende weken er voor jou uit?
Woensdag rijd ik de Pannen en dan is het volgende voor mij Volta Limburg.
Ja, classic Brugge de Pannen. Met welke ambities start je daar? Want Philips doet ook mee, hè?
Ja, Philips doet ook mee. Arnaud de Lee doet niet mee bij ons, dus zullen ze mij uitspelen. Ik doe dat niet vaak, die echte sprinterskoersen, zo die vlakke sprints, maar ik ben wel benieuwd waar ik kan komen.
Nee, wat is de ideale aankomst voor Milan Mente?
Een beetje gelijk vorig jaar Samijn. Vals plat, lastig. Of na een zware koers.
Ja, voel je nu door die val ook dat je met minder zelfvertrouwen op de fiets zit?
Dat vooral eigenlijk. Ja. Dat doet heel veel in de koers.
Beetje angst,
Jasper.
Toch?
Ja. Ik denk als je een koers gewonnen hebt, de koersen daarna overstijgt je eigen. Ja, gelijk gezegd, zelfvertrouwen in de sprints, heel belangrijk. Gelijk nu in Nokeren vallen ze voor mij, ga ik in de remmen. Als je daar durft niet te remmen, dan doet je mee. Dus het hangt vaak van kleine details af.
En puur qua snelheid, voel je dat je mee kan met de beste?
Tegen een Merlier en Philips, moet ik eerlijk zijn, ga ik niet mee kunnen. Maar bij de sprinters van de tweede lijn, denk ik dat ik toch wel mag langs gaan staan.
Oké, we gaan je wat zelfvertrouwen geven met het oog op de koersen die komen. Want Le Samen die staat klaar, die beelden van vorig jaar waar je won. Is er toen veel veranderd na die koers in jouw hoofd, maar misschien ook in de hoofden van de tegenstanders of ploegmaats?
Ja, daarvoor heb ik altijd in een kleine ploeg gezeten. Dat was mijn eerste koers op Belgische bodem voor Lotto. En die won ik dan direct. Ja, ik zelf was verrast, maar vooral de ploeg, denk ik. Mijn rol is daarna helemaal veranderd. Ik werd overal uitgespeeld eigenlijk als kopman in de iets kleinere wedstrijden. Dus ja, voor mij is dat wel een kantelpunt in mijn carrière.
Je deed iets toe met de schouder. Had je toen last van de schouder?
Ja, die is ondertussen al een keer of 20 uit de kom geweest. Ja. Dus,
en is dat ook door een val destijds geweest?
Ja. Maar na het seizoen gaan we dat wel operatie in orde maken.
Ja, oké. Goed. Geen klassiekers de komende weken?
Nee, daar hebben we bewust voor gekozen om even te herstellen en proberen in die kleinere koersen toch te scoren. Ja, en dan na de klassiekers, het seizoen nog lang, dus er zijn nog veel kansen.
Oké. Lotto Destiny is bezig aan een nieuw verhaal, mogen we zeggen, met veel jonge Belgen ook. Hoe voel jij je daar, ook door die nieuwe wind?
Ja, voor mij was het ook een beetje een gok toen ik bij Lotto tekende, want toen ging het eigenlijk niet zo goed met de ploeg.
Nee.
Alles is dan veranderd, nieuwe CEO, allemaal nieuwe renners, verjonging, heel veel jonge renners van een belofte team eigenlijk dat overgekomen zijn. Dat is allemaal heel goed uitgedraaid en er is een super positieve vibe nu. Ja, het is gewoon plezant. Het is heel anders koersen.
Ja, met Van Geels, De Lee,
ja, allemaal Van Eetveld, ja, ze blijven komen.
Ja. En welke rol heb jij daarin, in die ploeg?
Ik ben ondertussen met 27 jaar al bij de ouder van de ploeg. Dus ja, we hebben echt een super jonge ploeg. Maar ik vind het wel fijn om die jonge gastjes, gelijk nu is er een Jarno Widar, een Limburgs talent, 18 jaar. Om die dan bezig te zien en toch wat tips te kunnen geven. En ja, dat is wel leuk.
Hoe gaat hij om met het nieuwe verhaal voor hem ook, denk ik? Hè? Een nieuwe ploeg, zijn eerste profteam.
Aanpassen, maar hij heeft vorige week al bij de belofte een koers gewonnen. En hij mag nu bij de profs alles meedoen. Dus ja, voor die jongens is dat is geweldig als je als 18-jarige al bij de profs mocht trainen.
Ja. En zie je ook dat het een uitzonderlijk talent is?
Ja, ik ben er twee keer mee aan het trainen en toen was ik genoeg.
Ja? Ja? Wat zag je dan?
Ik volledig choco en hij niet.
Ja. Ja. Ook een Limburger, eentje om in de gaten te houden, Jarno Widar. Goed, de grote rondes dit jaar, dit seizoen. Welke heb je aangestipt? Weet je al wat het programma wordt?
Dat is nog een beetje in discussie, maar normaal zal Arno naar de Tour gaan en ik naar de Vuelta.
Zoals vorig jaar?
Ja, want wij skippen nog steeds de Giro dit jaar.
Ja.
Dus vanaf volgend jaar zullen we wel terug alle grote koersen rijden. Met het oog dat we terug wereldtour zullen worden. Mm-hmm. Dus, ja.
En ben je met een goed gevoel van die vorige Vuelta gekomen? Want je hebt daar in één rit een vierde plaats gehaald.
Ik was er heel goed begonnen met een vierde plaats, maar daarnaast één lange leidingsweg geworden eigenlijk.
Ja.
Ik had dat toch een beetje onderschat, wat 3 weken lang grote ronde is. Dat was ook wel een speciale editie nu met Roglic. Al die mannen waren daar, Vingegaard en zo. Dus,
leergeld betaald.
Ja. Okay. Wel sterker geworden, blij dat ik het uitgereden heb, maar ontzettend hard afgezien.
Oké. Goed, ik kan er maar van leren.
Ja.
Zoals in de Atrium Dribbelkoning Junior, want daar betalen ze soms ook wel leergeld. Vandaag zitten we aan deelnemer 26. Het is een vaste klant, Christian Strollo. Hij speelt voor OHL en hij komt al voor de 3e keer in actie in de Atrium Dribbelkoning Junior. En dus ook de laatste keer.
Hallo, ik ben Christian Strollo. Ik speel bij OHL, aanvallende middenvelder. En mijn favoriete speler is Toni Kroos.
Christian is vertrokken. De 5 blauwe schermen zijn al weg. 3 keer schieten. Telkens snipt, maar geen bonus. We zijn al bij de kegels. 6 ongeveer min 12 seconden. De slalom. En die gaat erg vlot.
En ook bij het jongleren verliest hij geen tijd. De vuurproef, 75 gedeeld door 5 is min 15 seconden. De regenton, met veel beheersing. De darts, 14, 12 en 9 is 35 gedeeld door 5 is min 7 seconden. De ladder en nu de volley, dat is pech. Richting de finish, de bal ligt stil, 1:24.64. Daar gaan 34 seconden vanaf. De eindtijd voor Christian Strollo van OHL is 50 seconden, 64 honderdste.
Ja, dit zou hem wel eens kunnen zijn hoor. Want het verliep eigenlijk allemaal, behalve dan misschien de volley, verliep het ja, bijna vlekkeloos.
Ja, spijtig. De volley tegen de lat. En de ringen schieten 2 keer tegen de groene rand. Spijtig.
Denk je dat dat uiteindelijk het verschil kan maken tussen winnen of niet?
Ik denk het wel.
Hoe ontgoocheld ga je dan zijn? Of hoe blij als je toch wint?
Ja, heel blij. Dit is ook het laatste jaar dat ik kan meedoen. Ja, speciaal jaar.
Wat denk je uiteindelijk? Top 3 minstens? En misschien wel de hoogste plek?
Als met beetje geluk denk ik toch top 5.
Die top 5 wordt geen enkel probleem, denk ik. Hij wordt tweede op, wat is het, 80/100ste van een seconde. Christian Strollo van OHL, geef hem maar een applaus. Hij is er vandaag niet bij, want hij begint met zijn examens. Dus Christian, bij deze veel succes met de examens. En Maurice staat klaar voor een nieuwe naam. Milan, jij mag die uit de beker vissen. En luid op voorlezen wie volgende week in de dribbelkoning zit.
Josse Tielens, STVV.
Van STVV. En Canari. Oké, okay. En het is Wouter Poorter van Lommel die nog altijd aan de leiding staat. Dus we zijn benieuwd of hij het volhoudt tot het einde. Goed, Erik, vrij weekend. Wat doet de CEO dan? Gewoon verder doorwerken?
Zeker verder doorwerken, want ja, er is heel wat werk op de plank natuurlijk. Maar ik ga ook tijd maken voor wat te padellen en wat te gaan paardrijden.
Padellen, voilà. Goed. Ja. Ook mee met de hype van het padel. Milan, wanneer vertrek jij naar de kust?
Morgenochtend... ben ik weg.
En hoe zien die dagen voor zo'n koers eruit? Wat rustig fietsen of toch?
Morgen hopen dat ik geen file heb naar het hotel. Dan daar eten, losrijden. Dus gewoon 2 uur rustig fietsen. Ja. Massage, bed liggen, eten. Bed liggen, slapen.
Veel slapen.
Eten en dan koersen.
Oké. Okay. Wanneer ben je tevreden na die koers woensdag?
Ja. Als ik braaf ben, zeg ik top 10. Ik hoop toch een top 5. Het is een wereldtoerkoers en veel punten. Dat is belangrijk voor de ploeg.
Jullie moeten daar ook mee bezig zijn, natuurlijk. Zo gaat dat. En de laatste vraag voor jou, Stef. Nicky Haaien, ex-STVV, wordt de interim trainer bij Club Brugge. Is dat een vergiftigd geschenk?
Ja, dat zou ik wel denken van wel. Ja. Als we het hebben over Genk, dat het niet goed is. Maar bij Brugge ligt de lat nog een pak hoger. En ik zou toch zeggen dat die in die 10 matchen nog veel meer te verliezen hebben. Die zitten ook nog in de Conference League. En ja, Nicky heeft toch op dat niveau van Club Brugge niet de ervaring. Dus ik vind dat een risico. Ja.
Ja. Oké, goed. Onze tijd zit erop. Ik wil jullie allemaal bedanken. De mensen, veel succes wensen komende zaterdag. Bedankt Erik Gerrits, bedankt Milan Mente en bedankt Stef Wijnands. En we eindigen met die straffe stoot van Jasper Philipsen in Sanremo. De beelden van de sprint die zagen we daarnet nog. Maar de beelden nadien waren al even mooi. De felicitaties van zijn ploegmaat Mathieu van der Poel. Maar ook van de concurrenten Matthews en Pogacar. Die het hem ook wel gunden, die overwinning daar in Sanremo. Het was mooi om te zien. Toch even meegeven dat we vrijdag opnieuw zijn met een bijzondere aflevering van TVL Sportcafé. Van op staaien naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Canaries. Dus dat is iets sneller dan gewoonlijk dat we elkaar terugzien. Heel graag, tot dan.